Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Vandaag staan we aan het begin van onze derde aflevering van onze mystieke pelgrimstocht in Groenendaal, vlakbij het Zonienwoud. We hebben daar al reeds mogen over leren over de grote verscheidenheid aan fauna en flora die in deze zone in ons land terug te vinden is. Hoe belangrijk het ook is om zorg te hebben voor de schepping, zorg te hebben voor de natuur. En die natuur, die komen we zeker tegen op onze pelgrimstocht, samen met eerwaarde heer Paul van der Stuift. Op die manier leren we de figuur van de zalige Jan van Rusbroek, en we mogen toch wel zeggen dat deze tocht in het teken staat van zijn leven, beter kennen. En worden we binnengeleid, op een heel toegankelijke wijze, in een beetje te proeven wat mystiek is. Hoe de mysticus probeert woorden te zoeken voor iets wat bijna onuitsprekelijk is. U hoorde in de vorige afleveringen dat we aan de restanten stonden van de voormalige priorij die op deze locatie te vinden was. En daarom is het misschien goed om bij het begin van onze aflevering even te gaan kijken naar de geschiedenis van de priorij. Het helpt het om het beter te situeren. We danken daarvoor professor Dr. Yves Goffin, amateur-archeoloog, die daarover, over de geschiedenis van de priorijsite in Groenendaal, een hele mooie brochure heeft geschreven. En we hebben dan ook inspiratie mogen halen uit hetgeen wat hij daarover geschreven heeft. In de beginperiode, die we dus moeten situeren vanaf het jaar 1304, werd deze site in Groenendaal enkel bewoond door kluizenaars. En het is pas in het jaar 1343 dat dankzij een schenking van hertog Jan III meerdere personen op deze plaats in gemeenschap naar een geestelijk leven zochten. En dat waren drie geestelijken, die verbonden waren aan de Sint-Goedelekerk in Brussel. Zij namen hiertoe het initiatief. En het gaat dus over eerwaarde heer Jan Hinkaert, eerwaarde heer Franco van Koudenberge en de befaamde schrijver en mysticus Jan van Rusbroek. In 1350 namen deze personen het habit aan van reguliere kanunniken van Sint Augustinus en Rusbroek werd de eerste prior. Dat hebben we reeds een stukje vernomen in de eerste aflevering. In 1402 verenigden meerdere priorijen zich, wat uitmondde in de congregatie van Groenendaal, die in 1412 op haar beurt opging in het ruimere kapittel van Windesheim voor het bisdom Utrecht. De gemeenschap van Groenendaal onderscheidde zich zeer vroeg door het werk van haar bekwame kopieisten, miniaturisten en boekbinders. Het klooster ontwikkelde zich verder en onthaalde meerdere algemene kapitelvergaderingen. In het jaar 1435 werd het klooster vierkant ten gronde afgebrand en in 1437 heropgebouwd, en dat dankzij de steun van hertog Philips de Goede. Tijdens de 15e en 16e eeuw verbleven verschillende gekroonde hoofden in Groenendaal, zoals Philips de Schone, Maximiliaan van Oostenrijk en keizer Karel, vooral tijdens de paastijd, en eveneens Philips de Tweede. Ten gevolge van de godsdiensttroebelen in de tweede helft van de 16e eeuw werden de kunstwerken en de gebouwen door brandstichting vernield. Deze gebeurtenissen hadden ook als resultaat dat de Augustijnen in 1577 naar hun Brusselse refugiehuis aan de Putterij vluchtten en daar gedurende 28 jaar verbleven. In de 17e eeuw kende Groenendaal een grote welvaart, dankzij de vrijgevigheid van aartshertogin Isabella. Het klooster kreeg talrijke geschenken en de infante liet een kapel in barokstijl optrekken, op een terras ten zuiden van het kloostercomplex. In 1784 werd de priorij in haar hoedanigheid van contemplatieve klooster door de Oostenrijkers opgeheven. U weet wel, het edict van keizer Jozef II van 17 maart 1783 was daarvoor verantwoordelijk. 2 jaar later begon men met de afbraak van het merendeel van de priorijgebouwen. Het slopen van de kerk werd echter stopgezet op bevel van de Raad van Brabant, die zelf op een verzoek van de laatste prior Andreas van Wilder inging. Het gevolg is dat het onderste gedeelte van het schip uiteindelijk overeind bleef. Na de mislukking van de Brabantse omwenteling in 1790 en de Oostenrijkse restauratie die erop volgde, werd het beruchte edict van Jozef II afgeschaft. Dit moedigde een gedeelte van de Augustijnen aan om in 1793 terug naar Groenendaal te keren en de overblijvende gebouwen te restaureren. Maar de tweede Franse overwinning op de Oostenrijkers, de Fleurus, in 1794 betekende meteen ook het bittere einde van deze befaamde priorij. En wat ook zeer interessant is, dat is dat er ook enkele platte gronden bij zitten die duidelijk aantonen waar uiteindelijk die gebouwen van de priorij zich moeten hebben bevonden. Vandaag de dag zien we daar nog slechts enkele restanten van. Wanneer u zelf de route wenst te doen, dan komt u via de Dubois-laan terecht in de aartshertoginnendreef. Die werd in 1629 aangelegd op verzoek van aartshertogin Isabella, om haar secrete wandelingen naar de Noendaardoen te nemen. Ze volgt de zuidoever van de keizer Karelvijver vanaf het voormalig huis van Ravenstein, gebouwd rond 1520, hoofdzakelijk ten behoeve van de keizer en zijn hof, gesloopt in 1725, tot aan de voormalige molen van de priorij. Die werd gesloopt in 1787 en de weg naar Terhulpen. De aanplanting van de huidige beuken greep waarschijnlijk plaats na 1780. Als u dan de keizer Karelvijver op uw rechterzijde houdt en u daalt een beetje af, dan vindt u daar de plaats waar de IJzer, waar we in de vorige aflevering hebben bij stilgestaan, als het ware in de tunnel gaat waar we ook konden binnengaan, dankzij misschien toch wel een klein beetje hulp van hierboven. En zo konden we de restanten zien van de priorij van de kapitelzaal. Een vorige keer konden we dus eigenlijk aan de ondergrondse relicten van de priorij halt houden. Want zoals u kon horen zijn tegenwoordig enkel de gewelfde koker van de IJzer en 2 gewelfde traveën van de voormalige kanunnikenzaal, gelegen aan de rechteroever, nog te zien. Het ijzige gewelf, waarvan de linkeroever nog altijd begaanbaar is, diende destijds als hoofdriool voor de priorij. En in het gewelf zelf konden we verschillende bouwfases onderscheiden. Gaande van de 15e eeuw, onder meer een oud gedeelte met een verlaagde spitsboog en ijzerhoudende zandsteen, tot de 17e en de 18e eeuw. Aan het westelijke uiteinde, op de kop van de oude tunnel, is het gewelf iets hoger en bestaat het uit een rondboog in natuursteen. Deze structuur komt waarschijnlijk overeen met een verbindingsbrug tussen het kloostervierkant en een gebouw aan de linkeroever van de IJsse. In juni 2005 werden mechanische opgravingen verricht in het talud dat de rechteroever van de IJsse bedekt, juist tegenover de voormalige oostvleugel van het kloostervierkant. En deze opgravingen hebben aangetoond dat de twee traveën van de rechteroever deel uitmaken van de kanunnikenzaal van de priorij. Een grootste gedeelte van de zaal werd blootgelegd en een kleine portie van zijn stenen vloer ontdekt onder 33 centimeter grondwater. Het staat dus nu vast dat de kanunnikenzaal bestond uit een grote ruimte van 2 beuken en 4 traveën, geritmeerd door een reeks van uitzonderlijk goed bewaarde zuilen en ribben in gekapte natuursteen. Jammer genoeg zijn de baksteengewelven enkel gedeeltelijk overeind gebleven. De laatste travee is met de andere oever verbonden via een verkleinde deuropening en een bakstenen bruggetje. Het onderzoek van de gekapte natuurstenen heeft aangewezen dat de bouwfase van de zaal van het midden van de 15e eeuw dateert. En dat geeft nog een klein beetje een duidelijkere historische schets van de plaats waar we de vorige keer geëindigd zijn en onze tocht vandaag opnieuw verder zetten. Wij lopen terug naar boven, komen terug op de aartshertoginnendreef terecht. We nemen een kleine weg die ons brengt naar de Kloosterweg, om van daaruit het bos in te wandelen. Naar een bijzondere plaats, waar getuigen een uitzonderlijk tafereel te zien kregen toen ze op zoek gingen naar de verloren gewaande zalige Jan van Rusbroek. En zo komen we aan onze volgende halte. En is ook heel tekenend, eerwaarde, eigenlijk voor het beeld dat de mensen hebben over de zalige Jan van Rusbroek, dan toch de periode nadat hij vanuit Brussel naar hier is gekomen, naar het Zonienwoud, schrijvend, tegen een boom geleund, die indrukken van zijn relatie met God neerpennend. Kunt u iets vertellen over deze bijzondere plaats? Want we staan hier eigenlijk vlakbij een hele bijzondere stronk.
Ja, dus de stronk van die lindeboom waar dat Rusbroek wellicht tegen geleund heeft of toch aangezeten heeft om een heel aantal van zijn werken te schrijven, maar misschien nog meer dan te schrijven, om te bidden en ook ontvankelijk te zijn voor wat God hem wou onderrichten, helpen in te zien van dat leven in verbondenheid, in eenheid met God. Ja, het is een plek waar dat men op teruggaat, waar dat ook een kapelletje gebouwd is geweest, nog in de tijd van de priorij. Na Rusbroek zijn leven hebben ze dat gebouwd En dat is nu volledig verdwenen, maar je ziet nog wel een stuk van die stronk wellicht, van de boom zelf of van een van zijn nazaten. Maar in het afgeperkte plekje dat hier dus hoort op de achtergrond misschien de natte snelweg, de ring die hier langskomt, dus dat was in Ruusbroek zijn een tijd niet gelukkig geluk. Hier moeten we ons inbeelden dat er een rivier langskomt, maar hij kwam zich hier terugtrekken. En er is een relaas van Pomerius, een biograaf, die dus zegt dat hij een avond bij zonsondergang, dus na in het schemerdonker nog niet thuisgekomen was, en dat de broeders zich zeer bezorgd afvroegen, wat is er gebeurd met Ruusbroek? Normaal is hij altijd goed op tijd terug. En zijn ze op zoek gegaan en een van de broeders zei, ik weet waar hij meestal zich ophoudt, waar dat hij zich meestal gaat terugtrekken in het bos. Ze zijn naar hier gekomen en zagen ze, volgens de biograaf, in een zowat bovennatuurlijk licht rondom hem zitten verder mediteren of al schrijven, hè, want hij schreef dan op wassen tafeltjes, dus wassen platen, hij meende te moeten opschrijven en door te geven, en dat dan degene die in het scriptorium dan schreven, het overschreven. Hè. En daar is dus ook een afbeelding van dat wellicht ook zal meegegeven worden, of dat jullie kunnen zien ook in veel van zijn literatuur vind je die afbeelding wel terug. Die afbeelding staat trouwens op de vertalingen, de vertalingen van het Middel-Nederlands van Ruusbroek zijn werken door Pater Moreels, die dus quasi alles van Ruusbroek vertaald heeft vanuit het Middel-Nederlands of vanuit het Latijn, want er zijn een paar brieven die we nimmer hebben in het oorspronkelijke Middel-Nederlands, maar enkel in het Latijnse vertaling. Dus die zijn verloren gegaan, maar hebben we nog dankzij die Latijnse vertalingen. Daar op die kaften van die, dat zijn 10 delen, 10-delig werk, dat Pater Moreels gemaakt heeft van al die werken die hij vertaald heeft, daar op de kaft staat die afbeelding van Ruusbroek die tegen de boom leunt. De Heilige Geest afgebeeld door een duif die boven hem vliegt en die hem inspireert. En dan ziet je ook een beetje verder een monnik een broeder zijn wassen tafeltje met zijn linkerhand met de wijsvinger aanduiden en dan met de rechterhand kopiëren op perkament. Dus overschrijven of uitschrijven van de afkortingen die je wellicht gebruikte en zo. En aan de voeten ziet je ook een afbeelding van een boek dat er ligt. Plus een afbeelding een beetje van waarschijnlijk de tempel van die beschreven wordt in zijn geestelijk tabernakel. Waar dat eigenlijk op beschrijvingen van de tempel van het Oude Testament probeert te zien van wat dat ook met ons te maken heeft. Want uiteindelijk zijn wij ook tempel van God. God wil in ieder van ons, hij is in ieder van ons aanwezig, maar hij wil er ook verwelkomd en in eenheid met ons leven. En dus dat is dat werk ook van dat geestelijk tabernakel waar hij van dus heel, heel diep op ingaat.
Wat zouden we eigenlijk het belangrijkste werk kunnen noemen van Jan van Ruusbroek? Waarom is dat het belangrijkste? En wat heeft dat teweeggebracht voor de mystieke lectuur en mystieke literatuur van de mensen die na Jan van Ruusbroek kwamen?
Belangrijkste zou ik misschien moeilijk kunnen aanduiden, omdat ik ze allemaal heel belangrijk vind. Maar laat ons zeggen dat het meeste van zijn werken heeft hij geschreven niet direct om uit te geven, alhoewel ze allemaal uitgegeven geweest zijn, maar in antwoord op vragen van mensen, dus om neer te schrijven wat dat hij in een dialoog met hen, in een gesprek met hen, aangebracht had. Het werk dat hij geschreven heeft, dat hij zelf ook ziet als goed om uitgegeven te worden, dat is de geestelijke bruiloft. Dus de geestelijke bruiloft, waar dat hij zelf zegt, oké, dit is iets, als hij met broeder Gerhard spreekt ook, dacht ik dat hij er al van sprak. Dus dit is iets dat goed is om uitgegeven te worden. En dat in die tijd beschikbaar gemaakt is, of uitgegeven geweest is, in de jaren 1350, het jubeljaar. Was dat dan al in de Alpen, aan de voet van de Alpen, was het daar al beschikbaar. Zeker Roelman Gerwin, ja, die spreekt ervan dat hij het al in handen gehad heeft.
Ja, toch heel bijzonder, hè? Want denk dat het ook interessant is voor de mensen om te weten dat Jan van Rusbroek een van de meest vertaalde werken is in het Nederlands alvast. Hè? Boeken die in het Nederlands verschenen zijn ter wereld. Dat is toch een enorme titel om op uw naam te kunnen zetten.
Ja, ja. Hij is ook nog steeds uitgegeven, dat ook heel verwonderlijk is. Hè? Dus er zijn... In de jaren 30 hebben ze een kritische uitgave gemaakt, de Jezuïten.